U luistert naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen, uit het thema Onderdanigheid. De aflevering vandaag heeft de titel Iedereen onderdanig. Toen ik als beginnend predikant samen met studenten aanwezig was bij een winterconferentie van Hersteld en van Seminarie, zou een van de docenten spreken over het huwelijk in Bijbels licht. Als schriftgedeelte gaf hij Efeze 5, vers 22 tot en met 33 op. Een van de studenten reageerde: "U zou eigenlijk moeten beginnen bij vers 21. "Nou," zei de docent, "dat zou kunnen, maar we beginnen toch bij vers 22. Wie had er gelijk? En, dat is voor nu belangrijker, wat was eigenlijk de reden voor die student om te zeggen: laten we beginnen bij vers 21? We horen daar straks meer over. Eerst even dit. Dit is de eerste podcast in een nieuwe serie. We hebben nu een aantal series gehad over Genesis 1 tot en met 3. We zien daarin de basisgegevens voor de Bijbelse visie op het huwelijk, seksualiteit en man en vrouw. Het gedeelte in het Nieuwe Testament waar het meest over het huwelijk en man en vrouw gesproken wordt, is Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Dat gedeelte staat centraal in deze nieuwe serie podcasts. Nu beginnen we bij vers 21. Klopt dat, taalkundig? Ik hoop dat u de Bijbel erbij hebt en meekijkt, en als u het onderweg luistert, dat u het nog eens nakijkt. Vers 21 is het laatste stukje van een wat langere zin. Efeze 5, vers 18 tot en met 21. Ik zal vers 21 voorlezen. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat is dus de afsluiting van die zin, waarin het gaat over de houding van een christen. Die houding komt voort uit de vervulling met de geest. Dat is de hoofdzin hier. Word vervuld met de Heilige Geest. Vervuld worden met de Heilige Geest heeft allerlei gevolgen. Sprekende onder elkander met psalmen en lofgezangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende alle tijd over alle dingen, God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En elkander onderdanig zijn. Wat is de reden dat Paulus juist dat onderdanig zijn benoemt? Nou, in het gedeelte hieraan voorafgaande, dus nog voor Efeze 5 vers 18, ligt steeds de tegenstelling tussen het leven van de wereld, van de duisternis, en het leven van de kerk, de gelovigen, het licht. Bij het leven van de duisternis, het leven van de wereld, hoort een gebrek aan onderdanigheid. Er is geen onderworpenheid. Als de geest je gaat vervullen, kan het niet missen of er ontstaat onderdanigheid. Je leert je plaats. Dat geldt voor iedereen. Elkander onderdanig zijnde. Iedereen moet deze tekst op zichzelf betrekken met de vraag: ben ik dan onderdanig? Nu kun je deze tekst gemakkelijk verkeerd lezen. Voor zover ik het goed begrepen heb, deed die student waar ik het over had dat. Die student dacht: we moeten eigenlijk niet beginnen bij vers 22, want dat is te onderdrukkend. In vers 22 staat namelijk: gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heere. Tja, dat is ook wat. Als je nu de vrouwen speciaal oproept tot onderdanigheid, dan klinkt dat nogal onderdrukkend. Dat klinkt niet goed in deze tijd. Laten we dat nu eens eerst nuanceren. Een beetje afzwakken. Ja, er staat wel dat vrouwen mannen onderdanig moeten zijn. Maar eigenlijk moeten we beginnen met dat iedereen elkaar onderdanig moet zijn. De vrouw moet dus aan de man onderdanig zijn, maar de man moet dus weer op zijn manier aan de vrouw onderdanig zijn. Zo zou je dat kunnen lezen. Dat is de manier waarop het in onze tijd vaak werkt. Er is dan geen gezagsdrager meer. Het is niet meer zo dat je kunt zeggen dat de een naar de ander moet luisteren. Nee, iedereen moet naar elkaar luisteren. Man en vrouw, maar ook ouders en kinderen leerkrachten en kinderen. Leerkrachten mogen leerlingen niet meer iets opleggen, maar ze moeten dingen afspreken. De leerling kan de leerkracht aan de afspraak houden en de leerkracht kan de leerling aan de afspraak houden. Dat is de manier waarop we tegenwoordig geneigd zijn deze woorden te lezen. Elkaar onderdanig zijnde. Dat is toch niet hoe Paulus het bedoelt. Ik zei al, vers 21 is het slot van het vorige gedeelte. Paulus verbindt niet vers 21 en 22 heel hecht aan elkaar. Hij zegt niet, elkaar onderdanig zijnde en vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Vers 21, als het slot van het vorige gedeelte, is eigenlijk een brug naar het volgende. Paulus zegt, als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan wil je onderdanig zijn. Dan kun je jezelf verloochenen. Dan kun je nederig zijn. Nou, zegt hij dan, laat hem dan eens verder kijken. Die houding heeft gevolgen in allerlei verschillende situaties in het leven. Dat komt in het nieuwe gedeelte. Efeze 5 vers 22, hoofdstuk 6 vers 9. Tot hoofdstuk 6 vers 9. Je zou dit vers 21ste vers, elkander onderdanig zijnde, wel zien als een kopje over het hele hoofdstuk. In allerlei verschillende situaties is onderdanigheid gevraagd. Het is wel duidelijk, niet iedereen moet op dezelfde manier onderdanig zijn. Paulus zegt ook, gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere. Hij zegt niet, ouders, jullie moeten gehoorzaam zijn aan jullie kinderen. Hij zegt ook, gij dienstknechten, zijt gehoorzaam aan uw heren. Hij zegt niet, bazen, luister goed naar je knechten, naar je slaven. Nee, er is een orde. De een moet aan de ander onderdanig zijn. Iedereen op zijn eigen plaats. Het is dus niet zo dat iedereen evenveel onderdanig moet zijn. Het is een beetje net als dat er zou staan, we moeten voor elkaar zorgen. Dat is een opdracht voor iedereen. Niet iedereen moet op dezelfde manier zorgen. Er zijn mensen die moeten zorgen en er zijn mensen waarvoor gezorgd moet worden. Als een verzorgende in een verpleeghuis werkt, kun je niet zeggen, geachte dementerende, u moet voor de verzorgende zorgen. Nee, die verzorgende is daar om te zorgen. Dat is haar taak. Zij moet kijken wie er op dat moment voor haar is om voor te zorgen. Natuurlijk moet iedereen dat op zichzelf betrekken. Een vrouw heeft de opdracht om voor haar kinderen te zorgen. Haar dochter van 18 jaar komt terug uit het verpleeghuis en vraagt, ma, is het eten al klaar? Bijna, nog even wachten. Die dochter gaat ervan uit, mijn moeder zorgt voor mijn eten. Mijn moeder zorgt voor mij. Als zij weer naar haar werk toe gaat, is zij degene die zorgt. Iedereen moet op zijn eigen plaats kijken wanneer hij of zij voor een ander kan zorgen. Zo ook hier. Wanneer moet ik aan een ander onderdanig zijn? Vrouw, u moet onderdanig zijn aan uw man. Vervolgens, als ze dan met haar kinderen te maken heeft, kan je niet zeggen dat ze altijd onderdanig moet zijn. Je kunt niet zeggen, vrouw, je moet toch altijd onderdanig zijn? Dus ze moet ook onderdanig zijn aan je kinderen? Nee, dan geldt het juist andersom. Dan staat er, zoon, wees onderdanig aan je moeder. Van die vader geldt op zijn beurt dat in zijn gezin de anderen hem onderdanig moeten zijn. Het kan daarentegen zijn dat hij slaaf is van beroep. Als slaaf zal hij moeten luisteren naar zijn heer. Zo kan het zelfs gebeuren dat twee mensen op een verschillend moment aan de ander gehoorzaam zijn. De predikant en de burgemeester zitten in dezelfde kerk. De burgemeester zal in de kerk onderdanig moeten zijn aan het gezag van het ambt van de predikant. De predikant moet op zijn beurt in het maatschappelijk leven onderdanig zijn aan het gezag van de overheid. Elkaar onderdanig zijnde betekent dus niet iedereen evenveel. We zijn allemaal volkomen gelijk. Nee, er is orde en gezag. Dat is wat de Heere vraagt. Maar iedereen moet op zijn eigen plaats bereid zijn onderdanig te zijn. Zelfs de meest belangrijke mens ter wereld heeft nog anderen aan wie hij onderdanig moet zijn. Denk even aan die burgemeester. Dit zou ook gelden als hij president was, bijvoorbeeld. Wie dan ook, iedereen moet kijken welke andere medemens door God over hem of haar is gesteld. Een geestelijke houding is om bereid te zijn om onderdanig te zijn. Waar komt dat vandaan? Het komt daar vandaan dat de Heilige Geest je ik onttroont. Waar zit nu echt een probleem in de uitleving van de zonde? Dit zit uiteindelijk altijd daarin dat je jezelf wil uitleven. Alles moet zich uiteindelijk aanpassen aan je eigen wensen, je eigen verlangens. In onze tijd zie je dat er daarom bijna geen grenzen meer zijn. Alles moet kunnen, zo redeneert men. Wat ik wil, wat ik begeer, wat bij mij past, zoals ik ben, dat moet kunnen. De Bijbel zegt, nee, niet je ik, maar Christus. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Uit de dood van je egoïsme. De dood van je verloren, zondige bestaan. En Christus zal over u lichten. Christus zal over u lichten, dan is je ik gekruisigd. Dat moet je altijd weer leren. Daarom staat er ook, word vervuld met de Heilige Geest. Dan kom je weer op je plaats. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, zie je weer hoe groot en goed Christus is en hoe zondig je zelf bent. Dan kan het niet anders of je krijgt een nieuw verlangen om je eigen vlees te kruisigen en jezelf te verloochenen. Dat is eigenlijk heel duidelijk zichtbaar in ons vers. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods. Het heilige ontzag voor God is nodig om ontzag te kunnen hebben voor een ander. Het woord vrezen, ontzag of eerbied komt twee keer terug in dit gedeelte. We lezen het in vers 33. De vrouw, zie dat zij de man vrezen. De vrouw moet erop toezien dat ze haar man vreest en de knechten moeten zorgen dat ze hun heren vrezen. Dat staat in vers 5 van hoofdstuk 6. Gij dienstknechten, zijt uw heren gehoorzaam naar het vlees met vrezen en beven. Dus met echt ontzag. Ze moesten hun heren vrezen met een onderdanigheid die erkent, hij heeft het voor het zeggen. Nu kun je over die slavernijsituatie nog van alles zeggen. De Bijbel is daar duidelijk over. Harde slavernij is uit den boze. Slavernij waarbij meesters denken dat zij beschikking hebben over andere mensen, is tegen Gods wil. Er was wel een duidelijke orde. Sommigen hadden het echt voor het zeggen en anderen moesten luisteren in het maatschappelijk verkeer met werk. Zo is die orde er ook in het gezin. De man en de vrouw zijn onderscheiden. Ze zijn niet minderwaardig tegenover ten opzichte van elkaar, maar wel met een andere positie. Een man en een vrouw, de ouders en de kinderen. Er moet orde zijn, in vrezen. Dat is iets wat we tegenwoordig vaak missen. Niet alleen tussen man en vrouw, maar ook tussen kinderen en ouders. Je hoort zo vaak dat het probleem klinkt, er is geen ontzag meer. Kinderen hebben geen ontzag voor hun ouders. Kinderen hebben geen ontzag voor leerkrachten en noem maar op. Dat brengt allerlei problemen met zich mee. Dat zie je terug op school, in de gezinnen, op catechisatie, op straat, waar men geen ontzag meer heeft voor politieagenten enzovoorts. Nu zegt Efeze 5 eigenlijk, dat komt elders vandaan. Dat begint ergens. Het begint daarbij dat we echt geen ontzag hebben voor God. Werkelijk onderdanig zijn, gezagsgetrouw zijn, de orde die God gegeven heeft erkennen, kan alleen als je God erkent. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods, in het ontzag voor God, in het diepe besef dat Hij boven je staat. Dat vormt tegelijk ook de manier waarop de man zijn vrouw zal leiden, waarop ouders het gezag over hun kinderen uitoefenen en waarop een meester zijn slaven opdrachten geeft. Ook zij moeten leven in de vreze des Heren. Dat staat in vers 9 van hoofdstuk 6 heel mooi uitgedrukt. Gij heren doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging als die weet dat ook uw eigen heren in de hemelen is. Hij zegt eigenlijk, slaveneigenaars, ga goed met je knechten om, want je bent zelf ook slaaf, een slaaf van de hemelse heren. Als je de heren vreest, kan het niet anders of je zult liefde hebben voor je knechten. Als de knechten vrezen voor de heren, zullen ze niet anders kunnen dan hun baas gehoorzamen. Het leven in de vreze des heren betekent dat God groot voor ons wordt. Het betekent dat Hij heilig is in onze gedachten en dat Christus erkend wordt als onze eigenaar. Hij, die de zijnen gekocht heeft met zijn bloed, Hij is en blijft degene die het voor het zeggen heeft. Je kunt niet anders bij de Heer Jezus horen dan zo. Het is niet alleen de priester die schuld vergeeft, maar Hij wordt tegelijkertijd ook je koning die het voor het zeggen heeft. Hij wordt je profeet die zegt wat goed is. In de vreze des Heren onderwerp je je helemaal aan God. Dat doe je niet met tegenzin, niet slaafs, maar kinderlijk, liefdevol. Als we dit gedeelte goed lezen, hopen we dat de volgende afleveringen keer op keer te horen, dan gaat het totaal niet om een harde maatschappij of een harde omgang van man en vrouw in het huwelijk en een harde omgang van vaders met hun kinderen. Integendeel, de vreze des Heren is ingebed in een diepe liefde. Deze Heren die alles aan zich onderworpen heeft, doet dat liefdevol. Ik ga even naar hoofdstuk 1, vers 22. Daar staat ook het woord van onderworpenheid. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, staat hier. Dat is heel krachtig. Het is hetzelfde woord als in vers 21 van hoofdstuk 5. Elkander onderdanig zijnde. Hij heeft alle dingen onderworpen aan Christus, staat hier. Christus, de Heere, boven alles en tegelijkertijd, wat is Hij goed? Wat is Hij genadig? Het hele gedeelte gaat erover dat een christen zich zo graag onderwerpt en zo goed af is met Christus. Niemand zou kunnen zeggen, ik hoor bij Christus en wat is dat een harde slavernij? Iedereen die bij Christus hoort kan zeggen, wat is dit een goede plaats? Er is geen betere plaats om te zijn dan onder Christus die zichzelf gegeven heeft. Ik ga nog weer even terug naar Efeze 5. Daarmee wil ik eindigen. Dat wordt nog een keer veel verder uitgewerkt, maar in vers 25 staat, gij mannen hebt uw vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Christus, die zijn kerk regeert, heeft zijn kerk zo innig lief gehad toen hij zichzelf gaf. En dat blijft zo. Zijn liefde is onvergankelijk. Zijn liefde is de diepste motivatie om God te vrezen en ook de diepste motivatie om je plaats in te nemen, hetzij in het leiding geven, hetzij in het gehoorzamen. Alles in gehoorzaamheid, in liefde tot God. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen.